Tweede, als u allemaal even rustig blijft zitten, op dat moment zo min mogelijk bewegen. Even een minuutje, geen geluid maken, niet bewegen.
Goedenavond, vrienden. Ik ga proberen uw vragen te beantwoorden, zover ik meen dat ik er een redelijk antwoord op kan geven. Persoonlijke vragen krijgt u geen antwoord weten waarschijnlijk. Dus u mocht ze rustig stellen, u krijgt alleen geen antwoord. Maar voor de rest zullen we zien of daar bij een vraag soms een aanvulling nodig is. Ik zal proberen het zo kort en krachtig af te doen. Ja, dan kunnen we zo'n beetje alles afhandelen.
Door welke belangrijkste oorzaken wordt men uitgesproken homoseksueel of heteroseksueel? En dan hoort er nog een tweede vraag bij. De homoseksuelen streven naar bevrijding. Ze willen uiteraard even normaal gevonden worden in hun seksuele identiteit als hetero's. Hoe ziet u de toekomstkansen voor dit verlangen?
Ja, in de eerste plaats. Oorzaak van homoseksualiteit kan zowel liggen in milieu, dus zuiver uit milieufactoren, ontstaan, als het kan ook ontstaan uit... zeg maar de innerlijke secreties, de samenstelling van de innerlijke secreties. In beide gevallen kan gezegd worden dat een bepaalde gedragsnorm wordt opgelegd en dat deze gedragsnorm in vele gevallen wel, in andere gevallen weer niet aanvaard wordt. Over het algemeen is een mens in zijn leven een bepaalde periode dus homo en wordt daarna gemeenlijk hetero. Soms zal na het wegvallen van de vruchtbaarheidscyclus weer een terugval naar homo plaatsvinden. Dit is heel normaal en het moet niet gezien worden als iets buitengewoons. Er zijn voldoende perioden geweest in de geschiedenis waarin homoseksualiteit normaal was. Er zijn zelfs nu nog volkeren waarbij ze als normaal ervaren wordt. En als zodanig lijkt het mij dus ook wel dat de christelijke samenleving met haar specifieke opvatting ten aanzien van seksualiteit voor een groot gedeelte aansprakelijk is voor het verdomhoekje waar ze in zitten. Wanneer ze vragen om als gelijkwaardig erkend te worden, moeten ze zich als gelijkwaardig gedragen. En ik geloof dat daarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat in uw land bijvoorbeeld ook heteroseksuele uitingen bepaalde grenzen niet mogen overschrijden en dat dergelijke dingen niet al te uitbundig dienen te worden geëtaleerd. Ik dacht dat dat voor de homoseksualiteit ongetwijfeld hetzelfde is. En dat verder bij een langzame ontkerkelijking die inderdaad plaatsvindt en dus een grotere mogelijkheid tot ruimdenkendheid in de maatschappij, een integratie zonder meer mogelijk zal zijn. Maar je moet niet de fout maken, dacht ik, als homo om te proberen gelijkberechtigd te worden in alle opzichten, dus ook de wettelijke opzichten, ten aanzien van de hetero. Daarvoor is de gemeenschap niet rijp en wanneer dergelijke eisen worden gesteld, dan is de kans zeer groot dat de gemeenschap juist daardoor een tegenstelling gaat opbouwen waar ze niet noodzakelijk is. Voldoende?
Noemt u eens wat beroemdheden die gereïncarneerd zijn met vermelding van hun huidige activiteit?
Geen commentaar. Als ze nu geïncarneerd zijn, mag ik het namelijk niet vertellen. En als ze alweer dood zijn, wat heb u er dan aan?
Wat is een gedachte en komt zij uit een bepaalde bron, bijvoorbeeld uit het absolute?
Een gedachte kan uit het absolute komen, ongetwijfeld. Maar een gedachte voor een mens is over het algemeen een vergelijking van een reeks in de hersenen aanwezige impulsen, waarbij de inkomende signalen worden vergeleken, zodat een vergelijkbaarheid van een zo hoog mogelijk percentage bereikt wordt, op grond waarvan dan, aan de hand van het vervolg van elke analoog die gevonden is, een uiteindelijke conclusie wordt bereikt. Dit noemt men namelijk denken. Het werkelijke denken is dus een bijna mechanische functie. Maar het beseffen, en dat is iets anders, al zullen de meeste mensen dat niet geheel beseffen, denken er anders over. Het beseffen in zichzelf is een integratie van de persoonlijkheid met waarden van iets anders of een andere persoonlijkheid. En als zodanig kun je zeggen dat wanneer een grote groep mensen tezamen denkt in een ongeveer gelijke richting uit hen een gevoel ontstaat waardoor een beseffen in een mate van harmonie bereikbaar wordt, waaruit wederom een beïnvloeding vanuit de kosmos mogelijk is. En in dat geval kun je dus zeggen dat een gedachte die zich op vele punten bijna gelijk herhaalt in die menigte, een kosmische impuls als bron heeft. Voldoende?
Doet u eens een boekje open over uw follow-up steekproeven. Wat is de invloed van deze seances op de regelmatige bezoeker, zowel in positieve en negatieve zin, en hoe controleert u dat?
Ik mag de resultaten natuurlijk alleen heel beperkt geven. Ik ben geen Kamerlid dat ik zal zeggen dat ik daarop voorlopig geen commentaar heb, omdat de zaak nog in behandeling is. Maar je moet het ongeveer als volgt zien. De regelmatige bezoeker van deze seances zal over het algemeen een zekere verruiming van besef ervaren, tenzij het gaat om die personen, die zijn er altijd tussen, die in feite alleen een soort eigen geborgenheid zoeken, waarbij ze het denken van de orde als aanleiding, maar niet als basis van hun eigen reactie gebruiken. Wanneer we kijken naar de resultaten, dan kan gezegd worden dat op dit moment ongeveer 70% gunstig reageert. Dat ongeveer 25% dus niet reageert, blijft met zichzelf bezig. En dat bij ongeveer 5% een slechte invloed aanwezig kan zijn, omdat ze dus niet in staat zijn de uitstraling, de werkingen en ook de denkbeelden volledig te verwerken en vanuit zich proberen er iets anders uit te maken. Wat moet ik verder zeggen? Ja, we zijn druk bezig. Nou ja, doen we steeds. Hè? Zijn nou eenmaal drukke baasjes. Krijg je vanzelf, in de geest slaap je niet.
U wilt de mentaliteit veranderen ten aanzien van spanningen in de mensheid. Daarom doet u voortdurend een beroep op het bewuste verstand. Maar de basis van ons handelen is mede emotioneel. Probeert u de mensheid dan niet te beïnvloeden in haar bodem van spanningen en angsten?
Nou, wanneer iemand hier vaak aanwezig is geweest, dan weet hij dat we daar alle pogingen toe doen. Maar je kunt gevoelens, die kun je niet in woorden gaan uitdrukken. Je kunt het wel suggestief verwerken natuurlijk, maar wanneer je suggestief wordt gewerkt, of wanneer je gewerkt wordt met uitstraling van krachten, dan zal er dan de meeste voorbij gaan. Tenzij je toevallig een spreker hebt die dat eens even demonstreert, en dat gebeurt ook wel eens. Maar er wordt dus altijd op meerdere niveaus gewerkt. We werken op een redelijk niveau. Daarbij spreken wij bepaalde emotionele niveaus aan. En we proberen bovendien uitstralingen van een bepaalde geestelijke waarde te produceren. Waardoor de mensen dus ook op dat terrein een zekere beïnvloeding krijgen. Een beïnvloeding echter, dat moet u wel begrijpen, die niet een conditionering is. Ze is alleen een tijdelijke beïnvloeding. Waarbij we voortdurend de mensen weer proberen te wijzen op het feit dat ze zelf moeten denken, zelf reageren. Dat hun eigen gevoelens uiteindelijk toch wel de belangrijkste zijn. Voldoen?
Tegen sommige kwalen, bijvoorbeeld reuma, worden wel eens koperen banden gedragen. Het laat zich aanzien dat dit wel eens wil helpen. Kunt u zeggen hoe dit middel werkt, in welke gevallen het helpt en waarom koper ervoor gebruikt wordt? En kunnen er ook andere metalen gebruikt worden?
Nou, dat is een vraag die in extenso behandeld heel wat vergt. Ik zou u de raad willen geven om dan eens te kijken naar Paracelsus, u weet wel, Theophrastus Bombastus. Die heeft daar namelijk een heel boek over geschreven, over de werking van de metalen. En daar kunt u ook dit wel in terugvinden. Heel kort gezegd, een metaal heeft de neiging ten aanzien van de mens en ten aanzien van de omgeving bepaalde ladingen in zich op te nemen. Wanneer het een geleidend metaal is, zal een deel van deze lading weer afvloeien, voornamelijk naar het zenuwstelsel dat daarvoor het meest gevoelig is. Een ander deel kan echter ook invloed hebben op de levensstromen in de mens die medisch nog niet erkend zijn, naar ik aanneem. Wanneer we daar rekening mee houden, dan kunnen dus al die kwalen waarbij zenuwspanningen mede oorzaak zijn voor reuma, dat komt nog alles voor, die kunnen hierdoor een verbetering ondergaan. Voeg hieraan toe een zekere suggestieve werking waardoor men ook gelooft in eigen genezing, dan zijn er inderdaad goede resultaten te behalen. Het vergelijk dat je hierbij kunt maken is misschien de acupunctuur, waarbij je eveneens reumatische verschijnselen soms door het stimuleren van de levensstromen aanmerkelijk kunt verminderen en soms zelfs geheel kunt doen verdwijnen. Er zijn andere metalen die eveneens bruikbaar zijn, niet alle voor dezelfde kwalen. Er bestaan edelstenen, half edelstenen en andere stukjes materiaal zelfs, die je gebruiken kunt om bepaalde kwalen te verminderen. Maar vergeet één ding niet, dat deze materialen over het algemeen alleen dan werken wanneer er een huidcontact is. En het dus in de zak meedragen over het algemeen weinig betekenis heeft. Uitzondering het dragen van verse kastanjes in je zak. Hierbij worden namelijk bepaalde stoffen verdampt, die dan ook ten dele door de huid, die ook ademhaalt, worden opgenomen. En als zodanig kan daardoor inderdaad enige beïnvloeding ontstaan. Bijgeef is beter, maar het is zo'n pijnlijke injectie. Voldoende?
In plaats van metalen banden gebruikt men ook wel eens banden met magneten erin. En wat is hier de werking van en bij welke kwalen? En moet het magnetische veld een bepaalde richting hebben? En maakt het ook nog uit van welk materiaal die magneten zijn gemaakt?
Nou, een magneet kun je in de praktijk eigenlijk alleen maken van ferrometalen. Dus er moet ijzer in zitten. Anders krijg je namelijk die magnetische werking niet. Alle andere soorten magneten die zijn niet voldoende houdbaar en blijvend, zoals u weet. Ofwel, ze zijn dermate kostbaar dat het dragen daarvan in een armbandje of iets dergelijks krankzinnig wordt. Dus, magnetisme. Over het algemeen zal een gewone magneet weinig of geen inwerking hebben op het menselijk lichaam. Er zijn enkele uitzonderingsgevallen wel kenbaar. In deze gevallen gaat het vooral om aderreacties. Dus bij adervernauwingen kan soms een magneetband inderdaad enige verlichting geven. En dan is hier ook weer geen sprake van de magneet en het veld van die magneet dat inwerkt, maar van een inductie waardoor bij spierbewegingen een extra hoeveelheid stroom wordt opgewekt. En daardoor worden de spierimpulsen krachtiger en hierdoor wordt de mogelijkheid dat de aderstuwing krachtiger wordt eveneens dus vergroot. Nou, verder kan ik er eigenlijk heel weinig over zeggen. Wanneer u een zeer kostbare band met magneten wordt aangeboden, dan wil ik u toch aanraden te overwegen of het niet beter is eens een keer wat knoflook te eten en wat peentjes. Goedkoper en vaak werkzamer.
Er is een manier van genezen waarbij op bepaalde plekken van het te genezen lichaam gekleurde lapjes worden gelegd. Hoe werkt dit? Van welke materialen moeten die lapjes en die kleurstoffen gemaakt zijn? En moet men over bepaalde gaven beschikken naast een eventuele opleiding om dit te kunnen doen?
Nou ja, een opleiding heb je in ieder geval wel nodig. Gaven, je moet een zekere gevoeligheid er hebben voor, dacht ik. Al is het alleen maar om de juiste plaats te kunnen bepalen. Maar in de praktijk is het namelijk zo dat wat u ziet als kleur de weerkaatsing is van een bepaald deel uit het spectrum. En wanneer u nou rekening houdt met het feit dat een straling op het lichaam dus invloed heeft, zoals zonnestraling ook invloed kan hebben, dan is het dus mogelijk dat je door één of meer factoren uit het spectrum te verwijderen een stralingsinvloed overhoudt die voor dat lichaam op dat moment gunstig is. Er zijn bovendien nog andere zaken bij, want kleurtrillingen kunnen vaak medeafstemmingen zijn die samenhangen met het levensgebied en het straalgebied. En op deze manier kun je dus inderdaad wat een en ander mee bereiken. De materialen die gebruikt worden zijn sterk afhankelijk van hetgeen je wilt bereiken. Maar in de theorie zou je het met elk materiaal kunnen doen. En wanneer u dus een proef wilt nemen, dan geef ik u gewoon de raad, koopt u nou eens een keer van die zogenaamde kinderpleisters. Die heb je tegenwoordig in vele kleuren. Het rugmateriaal met de kleur is plastic. En daar zou je dus niets van verwachten. Breng dit aan op zere plaatsen en u zult ontdekken dat de ene kleur dus aanmerkelijk meer pijn veroorzaakt en de andere kleur de pijn doet verdwijnen. En dan kunt u zelfs op deze manier dus al enigszins een behandeling krijgen, zeker wanneer het gaat over bepaalde pijnlijke plekken in spierweefsel. Daar waar botten op beknelde zenuwen voor de pijn aansprakelijk zijn, helpt het namelijk niet. Voldoende?
Bevindt zich in het Vaticaan een brief of een kopie ervan van Pilatus, waardoor hij een andere beoordeling zou verdienen dan tot nu toe?
Zover mij bekend niet. En trouwens, Pilatus heeft geleefd in een periode dat er nog niet zo ontzettend veel van die brieven werden geschreven. En dergelijke brieven, wanneer ze geschreven waren, kwamen terecht in archieven. En het merendeel van die archieven met hun inhoud is verbrand tijdens de brand van Rome, waarbij men vertelt dat Nero de uitvinder van de viool is. Dat ding bestond namelijk niet in die tijd.
Is het groeien van een New Age of Aquarius bewustzijn Dus groepsconscientiousness, een positieve ontwikkeling in de strijd tegen gevaarlijke elementen, zoals de spreker van voor de pauze bedoelde.
Ja, Aquarius heeft een enorm gevoel voor broederschap. En de invloed van Aquarius bevordert deze. Maar je moet er wel bij jezelf realiseren dat de invloed van Aquarius in zekere mate dus wispelturig is. En dat zou dan weer een klein nadeel kunnen zijn. Toch nemen we aan dat als het gevoel van menselijke verwantschap tussen mensen sterk groeit, hierdoor inderdaad veel van de gevaren die op het ogenblik bestaan wegvallen. Voldoen?
Black holes. Hoe beschouwt de witte broederschap dit verschijnsel of bestaat dit voor hen niet?
Ja, ik weet niet precies wat u bedoelt. Het zou ook bij het golf voor kunnen komen of zo. Maar ik neem aan dat u doelt op die plaatsen waar een zodanig verdichte massa aanwezig is dat alle licht wat daar naartoe valt wordt afgeremd. Het zijn dingen waar wij ons niet bijzonder druk over maken.
Bestaat de Lemurische broederschap uit geesten van gestorvenen uit het verzonken land Mu? En wanneer ging dit ten onder?
De ondergang van Mu, dat is ongeveer, 100.000 jaar geleden. Het is eigenlijk iets later, 90.000 geloof ik. Toen is het grootste gedeelte daarvan ten gronde gegaan. De broederschap der Lemuriërs bestaat in de geestcel alleen als een betrekkelijk geringe kring die meer dan wij dus en velen van de andere groepen zich bezighouden met de, zeg maar, de magische overdrachtsbeginselen.
Heeft in de nabije toekomst de taal nog een rol te spelen of zal het beeld die overnemen?
Ja, kijk, de taal is op het ogenblik datgene wat de meeste mensen met de meeste vreugde mishandelen. En als zodanig iets waarmee een afreageren van spanningen mogelijk is, deze taak lijkt mij voor de taal nog steeds weggelegd. Wat haar communicatiemogelijkheid betreft zie ik die echter steeds minder worden. Omdat namelijk een dermate grote verwarring van begrippen is ontstaan, dat één woord, zelfs wanneer je de betekenis gelijk begrijpt, toch reeds een verschillende betekenis heeft. Dus een verschillende achtergrond heeft. En ik geloof daarom dat de taal eerst veranderen zal en dat ze uiteindelijk zal herleid worden tot een soort verbaal steno, dat dan inderdaad voornamelijk begeleidend optreedt bij beelden, voorstellingen, waarbij ik me ook voor kan stellen dat waarneming van gebaren en dergelijke een aanvullende rol gaat krijgen die groter is dan op dit ogenblik. Nou, nu hebben de vissers het alleen, niet waar? Maar dan weet iedereen het.
Wat betekenen de kleuren als u het heeft over blauw, wit, violet, rode invloeden enzovoort?
Wanneer door ons deze termen gebruikt worden, dan gaan we uit van een benoeming die wij lange tijd geleden reeds hebben gegeven en die we steeds weer herhalen. Violet is altijd mystiek. Blauw is koel en ook wetenschappelijk, bedachtzaam dus. Rood kan zijn hartstochtelijk, kan ook zijn dus driftig, onbeheerst. Geel is altijd krachtgevend, dus levenskracht. Wit licht is altijd onthullend, verscherping van tegenstelling, maar ook verduidelijking van de werkelijkheid. Er zijn vele tussentonen te noemen, maar wanneer u deze kent, kunt u die andere als vanzelf wel afleiden, dacht ik.
Bij het automatisch tekenen wordt de tekening altijd opgebouwd uit driehoeken. Deze driehoeken vormden nu echter een vierkant. Heeft dit ook een geestelijke betekenis?
Ja, dat kan ik alleen beoordelen wanneer het gaat om één bepaalde tekening en dan is het een persoonlijke vraag. Ik kan zeggen dat geïnspireerde tekeningen lang niet altijd uit driehoeken worden opgebouwd, maar dat er waarschijnlijk wel bepaalde inspiratoren zijn die deze of soortgelijke technieken gebruiken. Wanneer daarbij een groepering tot andere figuren plaatsvindt, moet gerekend worden dat deze figuren in hun eigen symboliek dominerend zijn ten aanzien van de betekenis van een driehoek. Meer kan ik niet zeggen.
Er zijn proeven genomen met mensen die zich konden identificeren met planten. In hoeverre kan iemand zich identificeren met aparte wezens of zelfs dingen?
In zoverre hij in staat is zijn eigen bewustzijn zodanig uit te sluiten, dat hij alleen de signalen opneemt van één bepaald wezen waarop hij geconcentreerd is, en in staat is deze door de mededelingsmogelijkheden die hij zelf bezit tot uiting te brengen.
Als ik geconcentreerd naar iets kijk, dan kan het gebeuren dat het lijkt alsof het op me afkomt en dichtbij blijft staan. Wat zou dit kunnen zijn?
Over het algemeen een door het staren veroorzaakte lichte vertrekking van de oogspieren, waarbij dus een lichte verwijding van de pupil meestal eveneens te constateren is.
Hoe werkt een pendel of slinger?
Als een middel waardoor over het algemeen en bij het normale gebruik hiervan de onbewuste bewegingen van een mens dermate worden versterkt dat hij zijn onbewust weten via de beweging van de pendel duidelijk kan maken, inclusief eventueel helderziende waarnemingen, telepathisch ontvangen signalen, etc. Dit geldt niet wanneer de pendel onafhankelijk en stootvast is opgehangen, terwijl geen mogelijkheid door van directe ademberoering bestaat. Vaak wordt dan wel gebruik gemaakt van geleidende contacten, hetzij van koper of van tin, die voeren naar een geleidende voet of arm waaraan de pendel is opgehangen. In dit geval namelijk is het de levenskracht van de mens waarmee de pendel wordt geladen en waarmee bewegingen ontstaan die door de onevenwichtigheid van de uitstraling van de mensen worden veroorzaakt. Hierbij is de pendeluitslag echter veel betrouwbaarder dan wanneer vanuit de hand gependeld wordt. Voldoende?
Is Patricia Hearst nu wel of niet vrijwillig lid van het Symbionese Beveiligingsleger geworden?
Wat is vrijwilligheid? Betaalt u vrijwillig belasting of niet? Bevindt zich in een omgeving waarin het haast niet te voorkomen is dat u ze betaalt, tenzij u niets verdient. En als u werkelijk helemaal niets verdient, kunt u ze misschien zover krijgen dat ze voor u betalen. Niet waar, maar normale wijze betaal je belasting omdat dat behoort bij die gemeenschap. Als je wordt opgevoed en je leeft in een Rooms-Katholieke en Islamitische of een andere gemeenschap, zul je dat geloof en de gebruiken, maar ook het schuldbewustzijn en het deugdbewustzijn daaraan verbonden overnemen. Wanneer iemand dus in een sterk emotionele toestand zich beweegt in een gesloten milieu en daarbij voortdurend geconfronteerd wordt met argumenten die op zichzelf niet geheel zonder betekenis of zin zijn, krijg je als vanzelf door het milieu een zodanige eenzijdige beïnvloeding dat eruit een schijnbaar vrijwillige beslissing kan voortvloeien. Maar zonder de invloed in het milieu zou ze er niet zijn geweest. Ook ten aanzien van de persoon die u noemt is dit volgens mij wel het geval geweest.
Door middel van yoga, ademhalingsoefeningen en later concentratieoefening kreeg ik een verlaagd bewustzijn en hoorde ik een inwendige stem die antwoord geeft op mijn mentale vragen en bereikte hiermee een goede psychometrie. Van waar komt die stem uit mijn inwendig bewustzijn?
Zo vreemd als het mogen klinken, die komt uit uzelf. U zult namelijk die dingen die u weet, maar die u voor uzelf niet naar buiten kunt brengen, juist door het veranderen van uw bewustzijnstoestand. In feite heeft u dan geen verlaagd bewustzijn, maar een verhoogde bewustzijnsdrempel. Zult u komen tot een verbaliseren tegenover uzelf van datgene wat aan erkenningen wel in u berust, maar niet langs de normale wegen in het bewustzijn als weten tot stand kan worden gebracht. In feite is het dus een gesprek met uw onderbewustzijn, waarbij dan ook uw eigen geest betrokken kan zijn en eventueel, maar dat is lang niet altijd noodzakelijk, een geestelijke beïnvloeding van buitenaf die via geestelijke of astrale kanalen wordt doorgespeeld totdat ze uw onderbewustzijn bereikt. Voldoende?
Waarom en waarvoor leven we eigenlijk?
Ja, waarom leven we? We leven omdat we zonder dit leven geen leven zouden hebben. Want wanneer u niet zou leven, dan zou u wel bestaan, maar u zou niet weten wat bestaan betekent omdat u niet leeft. Leven is dus de omschrijving van het bestaan. De zin van het leven is dus het kennen van het bestaan en daardoor komen tot een volledige erkenning en omschrijving van jezelf En je relatie met de kosmos. Met al het andere dus. Dat is de zin, de betekenis. En wanneer je dat er niet in kunt vinden in je bewustzijn, dan zul je toch onbewust voortdurend jezelf zodanig richten op de belevingen die je in de gemeenschap doormaakt, dat hierdoor innerlijk een bepaalde gesteldheid wordt bereikt. Die gesteldheid is dan weer bepaald voor hetgeen geestelijk later beleefbaar wordt. En uit die geestelijke beleving volgt dan weer een verdere oriëntatie, waarbij andere delen van het eigen ik beseft kunnen worden. Voldoen?
In een artikel in de Telegraaf van 17 maart jongstleden zegt de hoogleraar in de parapsychologie te Utrecht, professor Dr. Martin Johnson, onder meer aan het slot: als de geest, zoals veel parapsychologen denken, onafhankelijk van het lichaam zou kunnen functioneren, hoe komt het dan dat lichte beschadigingen van de hersenen blijvende psychische veranderingen kunnen veroorzaken? Naar aanleiding van dat bovenstaande, hoe kunnen dan geesten bijvoorbeeld via media doorkomen?
Nou, dat is heel eenvoudig. Wanneer u een computer heeft en u kunt die goed bedienen, dan kunt u daar de resultaten uit verkrijgen die voor u wenselijk zijn. Wanneer u één module op het juiste punt beschadigt in het geheel van die computer, dan krijgt u afwijkende antwoorden of onjuiste antwoorden, dan wel een staking van bepaalde functies. Bij hersenbeschadiging bestaat voor de geest ditzelfde. Wanneer er geen mogelijkheid meer is tot een volledige uitdrukking, zal men dit ofwel proberen te bereiken via parallelkanalen, dan wel zal men komen tot uitingen die niet meer in overeenstemming zijn met de volledige intentie. En dat krijg je dus bij hersenbeschadiging. En wanneer de geest een onafhankelijk bestaan heeft, wel, ik ben een geest, ik besta onafhankelijk, ik krijg de beschikking over een medium, dat wil zeggen dat ik toegang krijg tot een groot gedeelte van de hersenen. Ik gebruik dus geen methode waarbij ik volledig beslag neem. En daardoor kan ik die hersenen als het ware bedienen door bepaalde impulsen daarop af te zenden die de reactie veroorzaken van woorden en van omschrijvingen. Deze zijn dan uit aardige zaak wel die van het medium, maar door ze te moduleren kan ik er toch een heel andere melodie uit krijgen. Het is een soort elektrisch orgel, bij wijze van spreken. Ja, helaas nog niet met ingebouwde persecutie. Maar goed, schoon de vervolgingswaan hier en daar wel eens het hoofd op pleegt te steken.
Hoe komt het dat de ene mens duidelijk de drang, de geroepenheid tot expressie en tot kunst in zich voelt en de andere niet?
De behoefte om je in kunst uit te drukken is vaak de behoefte om je eigen waarde te bewijzen buiten de norm waarin je het gevoel hebt jezelf niet te kunnen bewijzen. Op het ogenblik dat je jezelf binnen de norm kunt bewijzen, heb je geen behoefte aan de zogenaamde kunstzinnige expressie, ook wanneer blijkt dat je dan in de normale taak soms wel degelijk die factoren mee tot uiting brengt die een andere kunst zou noemen. Het is dus doodgewoon zo, kunst is een poging om een uitdrukking te vinden en daardoor een communicatie en een begrip met anderen dat door velen in het normale bestaan wordt gevonden, maar waarbij sommigen dus juist grijpen naar andere uitdrukkingsmiddelen. Dat is eigenlijk heel erg goed. Want juist daardoor is het mogelijk ideeën zodanig vast te leggen dat ze blijvend worden en dat ze voor vele generaties van betekenis kunnen blijven zelfs. Als je bijvoorbeeld Dickens neemt. Dickens heeft werken geschreven die in zijn tijd eigenlijk dezelfde betekenis hadden als nu bepaalde keukenmeidenromans. Maar omdat hij bijzonder sterk observeerde, heeft hij dus een tijdsbeeld geschapen. Omdat hij de emoties en de emotionele relatie tussen de mensen ontzettend goed kon beseffen, heeft hij mensen geschapen en heeft hij dus ook nog intermenselijke relaties op een juiste wijze omschreven, zij het binnen het kader natuurlijk van het tijdsbeeld. En wanneer je dat gaat begrijpen, dan zeg je, kijk, hier heb je dus iemand wiens literatuur niet een vervreemding is van de werkelijkheid, maar een herkenningsmogelijkheid waarbij de lezer, als het ware, emoties ondergaat die zijn eigen leven nog vreemd zijn, maar die hij toch in zichzelf terug kan herkennen, terwijl hij bovendien een beeld krijgt van de relatie tussen zijn wereld van nu en datgene wat eens bestaan heeft. Datzelfde geldt voor schilders. En dan wil ik niet zeggen dat ik Rubens of Rembrandt uit wil zonderen. Het waren grote kunstenaars. Maar soms is er een schilder, en dat kan dan net zo goed een Van der Wouw of een Steen zijn, of een onbekende leerling van de een of ander. Oh, van een van der Weijden. Rogier dan hoor. Geen Ruud. Die dus op een gegeven ogenblik iets vastlegt op een zodanige manier dat de mensen er nu zichzelf nog in herkennen. De betekenis van de kunst is niet dat zij voor een exclusieve klan een aparte taal vormt, maar wel dat zij, sprekende vanuit innerlijkheden, iets weet vast te leggen wat een mate van herkenbaarheid blijft behouden, lang nadat het oorspronkelijke beeld verdwenen is. Dat geldt voor de muziek ook precies hetzelfde. Voldoen?
Wat is een astrale meester?
Nou, een astrale meester is meestal geen meester. Want een astrale meester zou iemand zijn die alleen op astraal vlak bestaat. Maar het is mogelijk dat er een meester bestaat die, levende in een geestelijk gebied, een tijdelijke vorm of waarneembaarheid bereikt door zich te bekleden met astrale materie. Misschien dat men die dan verkeerdelijk wil aanspreken met astrale meester, maar het lijkt me geen juiste benaming.
Wat is antisemitisme? Het wil er bij mij niet in dat de mensen diep geraakt zijn vanwege de kruisdood van Jezus.
De angst voor het andere wordt meestal omgezet in het benijden van het andere en wordt dan tot het haten, het verwerpen of het vereren van het andere. Bij het antisemitisme hebben we te maken met een volk dat al lang voor de jaartelling voortdurend vervolgd is geworden. Een volk dat bovendien daardoor zeer internationaal georiënteerd was en gelijktijdig toch vasthield aan zijn eigen gebruiken en in feite een besloten gemeenschap binnen de gemeenschap vormde. Het is heel erg duidelijk dat wij zelfs nu forenzen die in een boerendorp komen een lange tijd als een afgesloten gemeenschap in feite net niet vervolgd worden, maar dan toch ook niet bepaald erkend, dat in het verleden dit regelmatig is gebeurd. De Joden werden dus door de eeuwen heen voortdurend het slachtoffer. En dat gebeurde ook met andere minderheidsgroepen die zichzelf niet konden verdedigen. En altijd weer, wanneer er een onlust is, zal men proberen zichzelf schoon te wassen. Dit doet men dan door zich te richten op die minderheid die de minste mogelijkheid heeft om zichzelf te verzetten. En in dit geval waren dat dus de Joden vaak, juist door hun besloten gemeenschappen, maar ook omdat zij door het volk het minst als gelijkwaardig of als mens werden erkend. En als zodanig heeft men dus het antisemitisme voortdurend gemanipuleerd. In de middeleeuwen heeft men dus pogroms veroorzaakt om de lege kas van een of andere keurvorst te vullen. En in het nabij verleden heeft men het gedaan om een eenheid in een volk te veroorzaken dat in feite door allerhand sociale beelden en voorstellingen verdeeld was. En door deze gemeenschappelijke vijand, die men direct en met weinig risico kon vervolgen, werd dus een beeld geschapen waardoor een grotere aanvaarding en eenheid ontstond, waarbij bovendien terreur tegen de minderheid gelijktijdig afschrikwekkend werkte op de waardevolle elementen van de eigen gemeenschap die anders tot verzet zouden komen. Voldoen?
De mensonwaardige toestanden in de kampen van Duitsland. Deze mensen moeten toch in massa God aangeroepen hebben. Wat heeft uw orde hieraan kunnen doen?
Zorgen dat geen één die is overgegaan langer in duister door haat verteerd heeft moeten ronddolen dan krachtens zijn eigen persoonlijkheid onvermijdelijk was. Maar datgene wat daar gebeurd is, is datgene wat in het licht staat. Mag ik u eraan herinneren dat er ook vandaag aan de dag concentratiekampen bestaan? Mag ik u eraan herinneren dat er voortdurend ook vandaag aan de dag overal mensen op eenzelfde, meedogenloze en vrede wijze worden vermoord? Ook in concentratiekampen in zogenaamd kapitalistische landen hier en daar, Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Mag ik u eraan herinneren dat het optreden op de wijze waarop men tegen de Joden heeft opgetreden in die dagen nu nog bestaat ten aanzien van minderheden? Mag ik u eraan herinneren dat er nu nog heel wat concentratiekampen zijn in Rusland, in China, in Vietnam, in Cambodja, in bepaalde delen van Amerika, in bepaalde delen van Zuid-Amerika, in bepaalde delen van Afrika? En nu komt u met dit ene aandragen. Ja, overal roepen de mensen God aan. Maar als ze God in zichzelf vinden, dan kan dit gebeuren hen niet meer raken. Dan zijn ze alleen nog een krachtbron voor de anderen. En niet meer iemand die werkelijk leidt en die gebonden is. Ze hebben een innerlijke kracht. En in die beproeving bereiken velen dat punt wel. En daar is het goddelijke antwoord. De kracht om te leven en te sterven in innerlijke vrede met licht in jezelf. Dat is het goddelijke antwoord. Maar de meeste mensen verwachten dat God hier komt als een soort schoonmaakster van de een of andere uitzenddienst die elke keer de zwijnenstal die de mensen veroorzaken onder elkaar even komt opruimen. Dat is niet de bedoeling. U bent hier om te leren zelf uw rommel op te ruimen. Neemt u me niet kwalijk, maar ik kan me over dergelijke vragen wel eens boos maken. Alsof wat mensen elkaar aandoen, let wel, of dat alleen de schuld zou zijn van enkelingen. Mag ik u erop wijzen, u heeft het over de Joden, dat de ondergang van de Joden in de concentratiekampen niet alleen de schuld is van Duitsland, maar van Zwitserland, van Engeland, van Amerika, zelfs van Australië, van bepaalde Noord-Afrikaanse gebieden. Dat deze allen hebben gezegd, nee, wij willen die Joden niet. En dat op een ogenblik een aanbod is gedaan voor ruim 100.000 slachtoffers uit een concentratiekamp. In te ruilen tegen 100 vrachtwagens. De Amerikanen hebben gezegd, dat kan niet, want daarmee zouden we de economie van de vijand versterken. Als u begrijpt hoe op deze manier de zogenaamde beschaafde landen die zich er nu over opwinden zelf gehandeld hebben, dan zult u misschien begrijpen dat het als schuld wordt gelegd bij één deur. Maar dat de feitelijke schuld de schuld van de gehele mensheid is. Zelfs van de Joden zo hier en daar. Hoe bitter het mogen zijn om dat te zeggen. Datzelfde geldt in vele andere gevallen ook. Men wil niet weten. Men wil niet zien wanneer men daardoor iets zou moeten doen wat men als voor zichzelf nadelig beschouwt. En dit gezegd hebbende hoop ik dat u mij zult vergeven dat ik hier weer iets feller heb gereageerd dan u van ons misschien gewend bent. Maar het mag toch wel een keer gezegd worden dat er nu nog mensen zijn in deze stad die wanneer een paar rowdies een oude vrouw beroven, een oude man neerslaan en ze zien het, ook een straatje omlopen, zeg ik weet van niets. Het verschil ligt in de massaliteit, niet in de mentaliteit. Zolang mensen niet bereid zijn op te komen voor hun medemens, ongeacht wat het hen zelf kost, zullen er concentratiekampen op deze wereld blijven bestaan. Zal er onrecht worden gepleegd en zullen mensen vermoord worden omdat ze anders zijn of de moed hebben anders te denken. Vergeef me dat ik het zeg, maar het is een bittere waarheid. Volgende vraag.
Wat von Däniken schrijft, is dat waar?
Nee, maar hij verdient er goed aan.
Kunt u iets vertellen over Johannes Greber en zijn boek Omgang met Gods geestenwereld?
Nee.
Waarom heeft de een meer slaap nodig dan de ander?
Omdat het metabolisme van de mensen verschillend is, waarbij bovendien gewoontevorming ook nog een grote rol kan spelen. Zodat iemand die regelmatig met een korte nachtrust genoegen neemt, op den duur leert in die periode volledige te rusten. Het is beter om 2 korte perioden te rusten dan 1 lange periode, bijvoorbeeld, zowel voor het lichaam als voor de geest. Mensen doen dat niet. Middagdutje, dat zit er niet meer in. Daar heb je geen tijd voor. Dus slapen we 10 uur of 8 uur. Maar dan ligt het wel degelijk ook aan de wijze waarop je je dag indeelt. Ligt het wel degelijk ook aan de wijze waarop je dus, als het ware, gewend bent te leven. En dan wil ik daaraan toevoegen dat mensen in wezen vaak te lang slapen, omdat ze niet zouden weten wat ze wakker met die tijd zouden moeten doen. Ze gaan namelijk slapen als ze moe zijn. En als ze wakker worden is het nog zo vroeg. Dan weet je toch niet wat je moet beginnen.
Voldoende? Is het mogelijk dat een geest na te zijn geweigerd door een abortus reïncarneert in hetzelfde gezin waar die abortus heeft plaatsgevonden.
Nou, waarom niet als hij daar zin in heeft? Maar dan moet natuurlijk die familie wel meewerken, dat wel.
Kan de film Holocaust, die in vele landen momenteel wordt uitgezonden, een positieve invloed hebben op de gedachten en gedragingen van mensen?
Het is in ieder geval een confrontatie met een heel klein schimmetje van iets wat gebeurd is. En misschien is het voor een hele hoop mensen goed om te beseffen dat dat plaats heeft kunnen vinden en dat het ook nu nog gebeurt. En als dat het resultaat is, zou ik zeggen, het is gunstig. Heel veel mensen begrijpen niet meer, vooral jonge mensen, wat er in de oorlog gebeurd is. Misschien dat ze minder strijdlustig en minder belust op oorlog zijn wanneer ze begrijpen wat een oorlog werkelijk betekent. En heel veel mensen die nu denken dat je anderen gemakkelijk eventjes in een hoekje kunt zetten of gevangen kunt zetten, kunnen zich nu misschien gaan realiseren waar dit uiteindelijk op neer kan komen. En dan noem ik het toch wel gunstig, ja.
Hoe is het verschil van een dier en een mensenleven?
Het grootste verschil is dat de mens voortdurend bezig is met het beeld dat hij van zichzelf vormt, terwijl het dier zonder beeld van zichzelf voortdurend probeert te reageren op de wereld die het rond zich meent te zien.
Kunt u de relatie verduidelijken tussen stemmen uit de kosmos, kosmisch universum, genootschappen en de Witte Broederschap?
De Witte Broederschap is een geestelijke gemeenschap die weliswaar leden in de stof heeft, maar die zichzelf niet door middel van mediums en dergelijke direct tot de mensheid pleegt te richten, tenzij in grote uitzonderingsgevallen. Kosmische stemmen kunnen telepathische signalen zijn van andere rassen, dus van andere planeten, maar dan is de ontvangst over het algemeen toch wel erg moeilijk. Een universum contactgenootschap moet u zien als een medium dat speciaal inspeelt op enkele persoonlijkheden. En dit krachtens een versterkingsmogelijkheid die in de buurt van Venus in dit zonnestelsel op dit moment aanwezig is. Voldoende?
Wat is de betekenis van muziek? Heeft het een bijzondere plaats tussen de andere kunsten, zoals beeldende kunst?
Muziek is de uitdrukking van de tonale harmonie en disharmonie. Als zodanig is ze vaak een volledige emotionele omschrijving van zaken die ten dele beseft worden. En dan kan ze een grote betekenis hebben. Dat wij met muziek andere dingen vergelijken, muziek der sferen bijvoorbeeld, afgeleid overigens van het oude beeld van de Griekse sferen, dan proberen wij dus harmonische principes en de daarin mogelijke varianten voor te stellen door hem vergelijken met muziek. Op zichzelf zou ik haar geen bijzondere plaats onder de kunsten willen toekennen, tenzij, en dat is één punt, dat muziek de mogelijkheid heeft om mensen te beroeren die niet in staat zijn om de kunst, betekenis of waarde als zodanig daarvan te beoordelen. Dus voor alle andere kunsten is een mate van beheersing en een zekere deskundigheid bijna onvermijdelijk. Bij muziek echter kan de directe emotionele werking ontstaan zonder enig begrip voor de structuur, uitwerking, modulatie, instrumentatie en dergelijke van muziek. Dat is het enige verschil. Heeft dus wat universele mogelijkheden ten aanzien van de emotie.
Is het voor een individu mogelijk de hulp van een geest in te roepen? En zo ja, is dat niet gevaarlijk in verband met het bestaan van kwaadwillende geesten?
Nou, ik zou het zo willen zeggen. Wanneer u God vraagt om hulp, dan zal iemand die op God is gericht en u komt helpen heel vaak een geest zijn die over is gegaan. Maar dan krijgt u in ieder geval wel hulp die afgestemd is op het hoogste licht. Als u een bepaalde geest probeert op te roepen, dan heeft u een grote kans dat het misloopt. Dat u of geen contact of een verkeerd contact krijgt. Ik zou dus zeggen, roep de geest niet op, maar vraag God u te helpen en vraag die kracht waarin u gelooft dan om die hulp te geven door, en dan mocht u het zelf zeggen, zijn engelen of de geesten uit het licht of wat dan ook. Dat is aanvaardbaar, niet volgens mij het specifiek oproepen van een enkele geest om daarvan hulp te verkrijgen. En ten tweede, definieer nooit de hulp waarom u vraagt precies. maar geef aan waar uw probleem of tekort ligt en laat de oplossing aan het licht over.
Wat is de grotere bedoeling en betekenis van de seksualiteit?
Onder meer de instandhouding van de mogelijkheid tot bewustwording in de stof. Daarnaast voor mensen soms de uitdrukking van een emotionele eenheid, waarin de geestelijke verbondenheden stoffelijk bevestigd worden. En daarnaast is het een mogelijkheid dus om in een soort roes en gelijktijdig ontlading van spanningen het eigen wereldbeeld weer tijdelijk te veranderen. Dat zijn de drie mogelijkheden die het meest eruit springen.
Is men in de eerste plaats verantwoordelijk voor eigen geluk en dan pas voor dat van anderen?
Men is verantwoordelijk voor eigen bestaan. En dan pas voor het geluk van anderen. Wanneer u tegenover uzelf niet kunt verantwoorden wat u bent, doet of nastreeft, dan zit u fout ook wanneer anderen daarmee gelukkig zijn. Maar wanneer u vanuit uzelf werkende dan zegt, nu wil ik eerst gelukkig zijn en dan pas een ander, maakt u een fout. Probeer in uzelf zo gelukkig te zijn dat anderen daardoor gelukkig zijn. Probeer dus uw eigen geluk voortdurend met anderen te delen. Dat is de beste raad die ik geven kan.
Heeft het ongeluk met de centrale in Harrisburg iets te maken met een ingrijpen uit de geest?
Niet direct. Maar zoals u weet hebben we dat wel van tevoren gezegd. En er gaan nog een paar van die dingen gebeuren. Opdat dus een zekere afremming van een te commerciële en goedkope benadering van het energieprobleem plaats zou vinden.
Ik heb nog wel vragen, nog drie, maar ik moet wel denken over de tijd.
Nou, drie. Ik heb gezegd alle vragen.
Hoe te komen tot een doeltreffende oplossing van een neurose?
Ja, dat is niet zonder meer te zeggen. Een neurose op zichzelf is over het algemeen een dwangbeeld. En een dergelijk dwangbeeld kan alleen verstoord worden wanneer men het A onder ogen ziet en B zich niet forceert om te doen of het niet bestaat, maar handelt binnen de begrenzingen die nog net door de neurose worden toegelaten. Hierdoor kan ze slijten.
Kwaadwillende geesten, bestaan ze? En zo ja, waarom? En hoe zijn ze tot stand gekomen?
Kwaadwillende geesten bestaan. Waarom ze bestaan? Omdat er heel veel wezens zijn die aan anderen willen wreken wat ze in zichzelf als tekort herkennen. En wat ze dus doen, ja, ze proberen gewoon een ander het slachtoffer te maken van datgene wat ze voor zichzelf niet hebben kunnen bereiken.
En wat is de betekenis van het getal 11?
Ik zou zeggen, het is een gekke getal. En dat is het ook inderdaad. Want het is namelijk de evenwichtigheid die ontstaat wanneer we uit de erkenning en het treden voor God, 9 hoge priester, 10 de geopenbaarde godheid in de oneindigheid, komen tot een wederkerigheid tussen ons Gods beleven en onze innerlijke structuur. Nou, dat waren de laatste drie. Vrienden, ik hoop dat u me zult vergeven dat ik nou niet overgaat op de, nog even gaan een paar mondelingen vragen. Maar we gaan wel sluiten en u weet hoe we dat doen. U geeft een paar woorden en ik maak een improvisatie erop.
Driehoek.
Nou, ik zou zeggen dat wanneer uit het driehoek der oneindige waarde het licht van het bewustzijn komt, broederschap het onvermijdelijke resultaat zal zijn. Want drie zijn de krachten en in drie is bemeten het zijn van het al en het weten waaruit totaliteit zichzelf ontsluit en wordt tot toegankelijkheid waarin het licht van besef kan bestaan. En het licht is de kracht. Niet slechts het stralen, maar het innerlijk zijn dat leert te vertalen het ik als een wezen dat verbonden steeds blijft met al wat er buiten is en het ik dan omschrijft. En wanneer je beseft, zoals ik zelf ben ontstaan, zoals ik leef in dit zoeken beseffen, zijn anderen naast mij een grens van mijn zijn, maar ook een weerkaatsing. Dan leer je verheffen wat buiten je staat tot een deel van jezelf. En jezelf te zien
als een deel van het zijn dat in de totaliteit weer bestaat en zo in den ander zichzelf ondergaat en leeft in een broederschap, verbondenheid, waardoor de tijd wordt uitgeschakeld, waardoor de kracht beperkend wordt en zelfs tekort aan licht en macht, door het ik steeds weer gecompenseerd vanuit het zijn wordt opgebracht. Want drie zijn de waarden: de kracht van het bestaan, het licht en het duister, de waarheid, de waan, die zijn de basis van alle erkennen en de weerkaatsing van alle luister van licht. En dan zijn er twee pijlers opgericht die eens elkander daar ontmoeten. De schoonheid en de harmonie ter ene zij gesteld, aan de andere kant het wijs besef, waarin de kracht en het geweld versmelten met de harmonie. En binnen daar besef het oog waaruit de werkelijkheid ontwaakt, en dat beseft in ik en het zijn de ketenen eindelijk slaakt, waardoor je bent geïsoleerd, van anderen gescheiden. Dan leer je hoe je met de anderen tezaam de krachten kunt weerkaatsen van bestaan en uit jezelf scheppen kunt een hemelrijk of grazige weiden, kunt scheppen ook de droom van eenheid, van samen slechts een tempel zijn, of zelfs kunt worden zoet ervaren, waarin de pijn zelf wordt tot een erkennen en genot, en heel de mensheid, mens tot mens verbonden, in zich wordt het beleven van een God. Ik dacht dat u het daarmee kon stellen, vriend. Dank voor uw aandacht. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is al op 23 mei. Welkom.
Ja, alles wel een paar keer. Dat is wel.